In de NRC van 7 februari 2009 wordt een interview gehouden met de hoogleraar Kobi van der Linden over de mondiale strijd om energie. De kop is: we gaan het moeilijk krijgen.
Ja.
De tekst is: in 2007 schreef Kobi van der Linden een essay onder de titel Energie, de eeuw van mijn moeder. Daarin liet ze haar dochter terugkijken vanuit het jaar 2050. In het geschiedenisverhaal komt de olie-economie in 2027 volledig tot stilstand. Die crisis wordt voorafgegaan door militaire botsingen tussen grootmachten die met elkaar strijden om de toegang tot energiebronnen. De vraag aan deze dame is: waar vreest u militaire conflicten? En haar antwoord is: in Afrika, aan de westkust en in het gebied rond de Kaspische Zee. In de eeuw van mijn moeder emigreert u naar Rusland als de crisis uitbreekt. Waarom? Zij zegt: omdat Rusland voldoende eigen gas heeft, daar zit je dus warm. Maar ik schreef dat omdat ik mijn ware bestemming niet wilde onthullen. Mijn ideale land is Noorwegen. Ook heeft het land veel waterkracht en is het prettig om daar te wonen. Dus deze dame is bang voor een probleem waar wij het wel vaker over hebben gehad. Namelijk militaire botsingen in verband met energiebronnen.
Ja, ja, niet alleen dat hoor. Kijk, hoe langer een crisis voortduurt, hoe ongeduldiger mensen worden. He, want als je een crisis hebt van een paar jaar, en daarna een paar jaar, dan zijn mensen dat alweer te boven. Maar als je een crisis hebt van 10 jaar, of zelfs langer, ja, dan is de mogelijkheid tot treffen, militair treffen, veel groter. He, en dat hoeft niet eens met een buitenlandse macht te zijn, maar het kan ook intern. He. We kennen allemaal, als je teruggaat naar de jaren 30... dat er de woede bijvoorbeeld twee oorlogen in Europa, toen al. Hè, dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was de Spaanse Burgeroorlog en je had de Finns-Russische Oorlog in 38-39. Veel mensen kennen dat niet eens. Hè. Dat ging over de provincie Karelië. Dus je zag dat al in Europa toen behoorlijk aan het roeren was. Hè. De Burgeroorlog in Spanje die begon in 36. En je had daartussendoor natuurlijk ook nog Hitler die in opkomst kwam en het Rijnland bezetten en Oostenrijk en Sudetenland, Tsjechoslowakije annexeren. Dus dat zijn allemaal dingen die een aanloop zijn tot een veel groter conflict.
Dit is het journaal van Democracy Now, 13 februari 2009. Ze laten een stukje horen van de Director of Intelligence uit Amerika, Dennis Blair.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. The nation's new director of intelligence, Dennis Blair, warned Thursday the current global economic crisis has become a greater security concern to the United States than terrorism. Blair said the crisis has already increased questioning of U.S. stewardship of the global economy.
Well, I'd like to begin with the global economic crisis because it already looms as the most serious one in decades, if not in centuries. Economic crises increase the risk of regime-threatening instability if they are prolonged for a 1 or 2 year period. And instability can loosen the fragile hold that many developing countries have on law and order, which can spill out in dangerous ways into the international community. There are some silver linings. With low oil prices, Venezuela will face financial constraints this year. Iran's president faces less than certain prospects for re-election in June.
While discussing...
Dus je ziet ook het goede kant aan, maar hij voorziet eigenlijk wat grotere problemen nog, hè?
Ja.
Instabiliteit.
Ja.
Hoe kijk je ernaar?
Nou, elke crisis heb je dat. Als alles goed gaat, als je groeit, mensen kunnen huizen kopen, mensen kunnen auto's kopen, mensen gaan op vakantie. Ja, daar heb je wel wat onvrede af en toe, maar het is nooit algemeen. Maar als je een systeem hebt waar dus, of dat je een systeemcrisis krijgt, hè, dat een economie inklapt, hè, dat hebben we gewoon gezien ook in het meest erge voorbeeld recentelijk, was Oost-Europa, met name Joegoslavië en Roemenië, hè, toen de regimes daar inklapten, toen zag je dus duidelijk dat burgers met elkaar in de clinch gingen. Nou, dat is heeft allemaal te maken met economische inzakking of inzinking. Waar we ook ontzettend bang voor moeten zijn in Europa, in de Europese Unie. Ik zie wat hij ook ziet. Dat je toch wel bepaalde dingen krijgt, zoals gewapend verzet, hè, terrorisme, aanslagen, noem maar op. Hè, dat is, en opstanden, hè, van volkeren tegen hun regeringen. Er zijn twee regeringen al gevallen vanwege een opstand in Europa. Dat is Estland en IJsland. Ja. Nou, normaal waren dat hele rustige plekken, heel rustige mensen. Maar ja, goed, ze waren natuurlijk zover in een dieptepunt gegooid dat ze dus besloten om in opstand te komen.
Ja, ja. Dus normaal gesproken maken mensen in zijn functie zich zorgen over wapens en terroristen, mm-hmm, en dat soort zaken. Maar nu maakt hij zich zorgen over de economie en de gevolgen daarvan. Heeft dat ook een beetje te maken met die Kondratiev-winter?
Ja. Ja,
kun je nog eens in kort in dit perspectief plaatsen?
Precies. Nikolai Kondratiev was een Russische econoom. Die heeft een rapport geschreven in 1926. Heeft dit gepresenteerd aan Instituut voor Wetenschappen in Moskou. En daar waren ze niet zo erg blij. Want wat zei hij? Dat het kapitalisme zal overleven. Maar het heeft wel behoorlijk wat inzinkingen. En een van die inzinkingen was natuurlijk de jaren 30, die hij zelf ook deels meegemaakt had. Hij heeft gezegd van de Kondratiev, de cyclus is, heeft hij verdeeld in vier seizoenen. En je hebt een opgaande fase, je hebt een consolidatiefase en een laatste oplevingsfase. En dat is dus, je hebt de lente waar dus alles wordt opgebouwd na de vorige Kondratiev winter. Daarna komt de zomer, noemde hij dat. Dat is dus de consolidatie. Dat is dat mensen eindelijk kunnen genieten van alles wat ze opgebouwd hadden. Dan heb je de herfstfase, waar mensen dus echt als idioten geld gaan spenderen en enorme zeebellen creëren. Waardoor dus de zaak inklapt en dan krijg je automatisch een winter, een economische winter. Die cyclus had hij dus sinds de tweede helft van de 18e eeuw heeft hij dat bekeken aan de hand van rentestanden, grondstoffenprijzen, huizenprijzen, al die dingen. En dan kwam hij tot de conclusie dat alles in cycli ging. De hele economie gaat in cycli. Hij heeft gezegd dat die cyclus ongeveer 64 jaar duurde. Kijken we dus terug nu. Aan de hand van zijn conclusies, dan is die cyclus eigenlijk wat langer geworden. Maar ja, dat heeft te maken met het ouder worden van de mensen. Hè? Want vroeger werden ze niet ouder dan 64, 65 en nu worden ze ongeveer 80, hè, gemiddeld. Nou, dat heeft daarmee eigenlijk een soort correlatie. Hè? Dus dat iedereen, ja, het klinkt misschien vreselijk, maar iedereen heeft de enorme consolidatie dat hij mee kan maken, het grote geld in feite, de grote verdiensten. Aan de andere kant heb je ook namelijk dat je een winter moet gaan meemaken.
En volgens hem, als je tenminste naar zijn theorie kijkt, zou je kunnen zeggen dat we nu in de winterfase
zitten. Nu zitten we in de winterfase, ja, ja.
Hoe gaat hij er volgens hem verder nog uitzien?
Nou, in de normale winter is, wat hij gezegd heeft, is 16 jaar dan. Hè, 16-jarige winter, dat alles dus wordt weggesaneerd. Dat heeft te maken omdat mensen nog niet geloven dat er een winter is.
Nou, daar zitten we steeds duidelijk in nu, hè?
Ja, nu wel. Maar die winter.
Nee, we bedoelden het ook nog in die ontkenningsfase, als je bijvoorbeeld naar Bernanke kijkt.
Ja, Ja, nee, daar heb je gelijk in. Want iedereen denkt nog steeds dat als we meer liquiditeit verschaffen, meer leningen gaan toestaan, dat we zo weer dezelfde voorspoed hadden als in de jaren 90 of in de jaren 60. Dat is gewoon niet zo. Want de schulden zijn zo enorm hoog opgelopen, die moeten echt worden gesaneerd. Want niemand kan er meer wat bij hebben.
We zijn dus eigenlijk nog maar net die winter ingestapt.
Ja.
En die duurt volgens die Kondratiev 16 jaar.
16 jaar, ja.
En het eind daarvan, per definitie heb ik begrepen, moet er een oorlog komen.
Ja, daar heb je dus een trogconflict. Hè? Dat noemde hij een trogconflict. Dat was dus die trog, hè? Dus in dat diepe dal. En dat is vaak de twee derde, of drie, het is in drie opgesplitst. Twee derde is de aanloop daartoe en een derde is dan die eigenlijk dat trogconflict.
Dus een derde van die 16 jaar.
Van die tijd, van die 16 jaar, ja. Dus 4-5 jaar kan het bijvoorbeeld duren, hè? Dat je gewoon een groot conflict kan krijgen. Het kan op allerlei manieren, hoor. Het hoeft niet in een grote wereldoorlog of wat dan ook uit. Maar het kan bijvoorbeeld in regionale conflicten, hè? Dat je diverse naast elkaar hebt staan op diverse continenten.
Laten we nog even naar Blair luisteren, dus de Director of Intelligence.
While discussing other global threats, Intelligence Director Dennis Blair highlighted the potential for an Iran-Israeli confrontation.
The Levant is the key focal area for these strategic shifts. Recent fighting between Israel and Hamas in the Gaza Strip has deepened Palestinian political divisions. It has also widened the rift between regional moderates led by Egypt, Saudi Arabia, and Jordan, and hardliners including Iran, Hezbollah, and Syria. With Hamas controlling Gaza, Hezbollah growing stronger in Lebanon, progress on a Palestinian-Israeli accord is going to be more difficult. With Iran developing a nuclear weapon capability, and with Israel determined not to allow it, there's potential for an Iran-Israeli confrontation or crisis.
Ook vandaag in het nieuws, 16 maart 2009, was het feit dat Netanyahu bezig is met de vorming van een regering in Israël. En Lieberman, die extreemrechtse Lieberman, heeft aangewezen als potentiële minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Als je dan dit nieuws hoort, hoe komen die feiten binnen bij je?
Ja, dat zijn natuurlijk omineuze berichten. Hè? Dus je ziet dat steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan.
Die contract heeft voorzien in het laatste derde deel van zijn winterperiode altijd per
definitie
een militair conflict.
Ja,
dat is de theorie. Ja. Is dit dan de praktijk, Dennis Blair?
Ja, ik denk wel dat hij daar een groot punt heeft. Hij heeft ook iets gezegd, en dat moet ook even benadrukt worden. Hij zegt precies hetzelfde wat ik zeg. Hij zegt dat voor 2 jaar, dan kan het nog. Hè? Als die crisis 2 jaar duurt, dan valt. Maar als het langer is dan 2 jaar, dan worden mensen moe. En dan dat gaat iets doen met hun psyche. En als massapsychologie is heel anders dan individuele psychologie. En massapsychologie, dat heeft een veel grotere uitwerking dan individuele psychologie. Want iemand kan wel in opstand komen, maar ja, dat wordt al gesust door de rest van de menigte. Maar als de menigte in opstand komt, dan is het net een soort vuurzee, wat heel moeilijk te bestrijden is. En dat is wat hij dus ook zegt, en waar hij voor waarschuwt. Dat je dat in bepaalde landen in de wereld krijgt, in ontwikkelingslanden, maar dat over kan slaan naar de ontwikkelde landen, ja, die zich daarmee gaan bemoeien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld die piraterij in Somalië, dat ze moesten samenwerken om die piraten aan te pakken. Ja, dat is Afghanistan, idem dito, hè, dus dat je daar een bewind had, Taliban, die dan allerlei soorten extremisten, terroristen, hoe je het maar wil noemen, onderdak bood en die dan van daaruit een uitvalsbasis. Dus landen gingen aanvallen. Hè? Dus dat zie je dan daar ook. En nou ja, Pakistan, hè, dus ook, Pakistan werd hier niet genoemd helaas. Want Pakistan is ook een soort kruidvat. Hè? Met name met India. Hè? We hebben dus de slachting gezien in Mumbai. Waar India eigenlijk schuld gaf aan Pakistan. Dat het toch georganiseerd werd vanuit het land. Maar ja.
Maar hij wijst dus op Iran.
Ja, grappig is dat Iran eigenlijk, zelfs de Iraniërs zitten in hun maag met die Mahmoud Ahmadinejad. Want de man is gewoon toch niet helemaal, niet helemaal op een rijtje. Terwijl ik zie juist toch wel een zekere stabilisator hè, daar. Maar als je kijkt naar Pakistan, daar zie ik het grote probleem. En dan ziet hij dus geen probleem. Dat vind ik wel vreemd dat hij dat niet heeft genoemd. Want juist Pakistan heeft een decennia lange veten met India. En beide hebben nucleaire wapens. Dus daar kan het ook behoorlijk knallen.